De stof voor onze overdenking is uit het ons voorgelezen schriftgedeelte. Het boek Leviticus, hoofdstuk 4. En daarvan lees ik u het tweede vers voor, Leviticus 4, vers 2. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: als een ziel zal gezondigd hebben door afdwaling van enige geboden des Heeren, dat niet zou gedaan worden, en tegen één van die zal gedaan hebben. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het zondoffer. En het onderwerp is, het thema is, de ruimte en de begrenzing van de verzoening en de vergeving. Het zondoffer, wij letten op de ruimte en op de grens van de verzoening en de vergeving. Wij kregen in dat schrift, gelezen schriftgedeelte, te maken nu rechtstreeks met het zondoffer. In de andere offeranden zat ook het element van verzoening. Heel duidelijk is dat voor wat het brandoffer betreft. En dat gedurig brandoffer. Maar toch, hoewel het ook sprak van verzoening, krijgen wij dat nog sterker bij het zondoffer en het schuldoffer. Dat is juist gericht, juist ingesteld als een prediking van de verzoening en van de vergeving. Het is niet zo eenvoudig om het verschil aan te duiden tussen zondoffers en schuldoffers. Het lijkt heel veel op elkaar. Als je zou proberen om toch enigszins het onderscheid aan te wijzen, dan zou je dat zo mogen doen. Het hele leven van de mens behoort te staan in het teken van de vreze en de gemeenschap met de Heere. Want God heeft ons geschapen om in gemeenschap met Hem te leven. En het schepsels hoogst geluk is dat hij God recht kennen. Hem lief hebben van ganser harte en van ganse gemoede en met alle krachten. Zodat dat hele leven van de mens in de richting staat van de Heere God, van zijn gemeenschap. Maar, nou is het leven van de mens verloren gegaan in de val. God heeft de mens weer opgezocht en hem zijn genade bewezen. Hij heeft tegen Abraham gezegd, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En de wijze man zegt, ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. En nu zie je, nu bemerkt ook de zondaar die leeft onder de verkondiging van Gods evangelie. Die bemerkt, of die kan erachter gebracht worden, dat toch zijn leven, hoe en welke genade de Heere God hem ook bewezen heeft, dat dat leven niet in alle delen gericht is op de Heer. Er is misschien niemand die kan zeggen, die man steelt. Of die man vloekt. Of die man die lastert, geeft vals getuigenis. Kan niemand zeggen. En misschien ziet hij het zelf ook niet. Maar op een moment kan hij erachter gebracht worden dat hij in het geheel of in bepaalde delen van zijn leven zo ver buiten God de Heere leeft. Dat het hem tot schuld wordt. Dan kun je niet direct zeggen, bijvoorbeeld zo concreet, hij heeft wat gestolen, hij heeft dit gedaan of dat gedaan. Nee. Dan raakt het eigenlijk ons levensniveau. Waar staat nou die mens? In zijn verhouding tot de Heer. Of is zijn leven zo'n leven dat hij, hoewel levende onder het woord van God, dat hij erachter gebracht wordt. Dat hij dat leven ziet als een eigen terrein, een eigen territorium, waar hij het voor het zeggen heeft en waar de Heere buiten gehouden wordt. Kan ook een deel van het leven zijn. Dat de mens zegt, ja, voor dit of voor dat, daar heb je de Heere wel voor nodig hoor. Daar heb je de Heere wel voor nodig. Dat is een belangrijke zaak. Maar dat hij op een ander punt zegt, of dat zegt hij misschien niet, maar zo leeft hij. Dat zoekt hij helemaal zelf uit. Dat is toch zijn zaak, zijn leven, zijn hobby, zijn begeerte. Zijn doel. En het komt niet in hem op. Dat hij dat stuk. Of dat leven. Dat hij dat onttrekt. Aan de Heer. En dat hij zichzelf leeft. Dan kun je aan de zondoffer denken. Gaat niet helemaal op hoor, maar ik moet toch trachten enigszins een verschil aan te brengen, omdat ze in de schrift onderscheiden worden, zond- en schuldoffers. Bij het schuldoffer zou je meer kunnen denken, nou ja, aan een concreet daad. Jij hebt wat gedaan, hè, en tegen dat of dat gebod, hè, staat hier ook wel bij het zondoffer, want in sommige overtredingen moest er ook een zondoffer gebracht worden. Maar bij de schuldoffers, dan heb je nogal vaak dat je merkt, het is iets aanwijsbaars, iets heel duidelijks. Hè, dat je zegt, hij heeft dit gedaan, deze openbare zonde bedreven of ja... Schuldoffer. En nou gaat het vanavond over het zondoffer. En zeker dat raakt ook de concrete zonden en overtredingen tegen het gebod, maar het treft ook dieper. Het gaat ook daarover. Al kan niemand dan op jou of op mij een vuile vinger leggen, door te zeggen, jij vloekt of je steelt. Maar of dat dan een leven is voor het aangezicht van de Heer. Bij alles wat je doet. Je werk. Je huis. Je kerkgang. En noem maar op. En als dan de ontdekking komt, dan kan het wel eens zo zijn. Ja, dan is het zo dat hij niet anders ziet dan schuld. Al zou iedereen tegen hem zeggen, wat doe jij dan? Dan zou hij zeggen, ja man, dat is het nou juist. Wat doe ik dan? Ik erken en ik prijs die God niet, die mij geschapen heeft, die mij in Christus barmhartigheid heeft bewezen. En nou is het typisch bij veel van die offers die met zonde en schuld te maken hebben. Ja, je hebt natuurlijk opvallende zonden. Die dus gewoon, nou ja, zoals wij zonden wel eens aan kunnen wijzen, weet je wel. Dat je zegt, oh, die heeft gestolen of die heeft dat gedaan of die heeft dat gedaan. Daar zijn bepaalde offeranden en regels voor. Maar wat nou ook onder andere bij het zondoffer treft, dat dat nou ook daarover gaat, dat niemand wat zegt, hé joh, jij mag wel eens dit of dat, en dat God het ook niet vraagt met eerbied gesproken, maar dat God, als het ware, ja, het klinkt een beetje eigenaardig, ik weet zo gauw niet beter te zeggen, maar dat God als het ware wacht, hoewel hij het zelf bewerkt, dat wij voor onszelf die ontdekking mogen doen van die zonde. En waar dan die zonde beleden wordt, daar belooft hij ook vergeving. Kijk, ik wil dit zeggen. Ze zeggen wel eens, je kunt niks maken, dat is ook zo. Maar dat merk je ook op dit terrein. Kijk, een mens kan jaren zijn weg gaan. Zo, als een net, fatsoenlijk christenmens. En dat hij wel spreekt over de diepe val en bondbreuk in Adam. En dat hij een net leven leidt, zoals men dat noemt. Je kunt hem nergens van betichten. En dan kun je wel tegen zo iemand zeggen, ja jong, maar je zal toch dit en je zal toch dat, je zal de ontdekking zus, maar het helpt niet. Maar nou kan het zo zijn dat je op een gegeven moment binnenkomt en je vindt een schuldenaar. En laten we aannemen dat die man inderdaad of die vrouw netjes geleefd heeft. Ze kunnen dus op dat moment niet zeggen van ja, ik heb verleden jaar, heb ik daar en daar geld gestolen of ik heb dit of dat. En je zou hem zeggen, ja maar wat heb je dan gedaan? Die zegt, ach joh, alles, alles, alles. Ik ben een God
nozen. Ik heb met alles wat ik deed en niet deed, heb ik toch als een godloze geleefd. Dat heb ik gemerkt. Natuurlijk, ik heb het bidden niet overgeslagen, ik heb het lezen niet overgeslagen, ik heb de kerk niet overgeslagen, maar toch, nou werd het me toch opeens duidelijk, ja. Dat God die plaats niet heeft in mijn leven die hem toekomt. Dat is wel te volgen. Kijk, dan kun je niet direct zeggen van, nou ja, ik heb dit gedaan of ik heb dat gedaan. Maar je voelt aan je hele levensniveau. Beantwoord niet aan Gods doel. Om nou uit het levende besef te leven. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat is ontdekking. En dan, ja, dan kan het zijn als dat als een scherm weggaat, dat hij, oh, dat hij het zo duidelijk ziet. Dat hij zegt, ik hoef die goddeloze niet zo ver te zoeken. Die wereld hoef ik niet zo ver te zoeken. Dat is allemaal hier, dat ben ik. Nou gaat het bij het zondoffer ook nog over verschillende personen. In dat stukje dat ons is voorgelezen gaat het over zonde van de hoge priester. Het gaat in het vervolg van dat hoofdstuk over de zonde van de hele vergadering. Een volkszonde. Het gaat over de zonde van een overste. Van een leidsman, van een koning bijvoorbeeld. En het gaat in dat hoofdstuk nog over de zonde van de enkeling. Iemand uit het volk. Dus er wordt voor vier groepen, waarbij het hele volk inbegrepen is, wordt een zondoffer voorgeschreven. Nou gaat het in dit eerste gedeelte, veel dingen komen met elkaar overeen, ook wat die verschillende personen betreft en rituelen. Misschien dat ik nog een keer op dit hoofdstuk terugkom. Er is ook veel overeenstemming tussen zond en schuldoffen, offers trouwens. Dus ja, dat betekent dat je wel eens in herhaling valt. Maar nou gaat het even over, als een ziel gezondigd zal hebben door afdwaling van enige geboden des Heeren. Dat moet Mozes zeggen tot de kinderen Israëls. Een ziel, een mens, als levend schepsel. Een ziel, aanduiding dus van die totale mens, die er in zijn geheel bij betrokken is. Als nou een ziel zal gezondigd hebben door afdwaling. En op dat woordje en die zaak afdwaling wil ik wat dieper ingaan. Dat is niet van belang ontbloot. Ik hoop dat dat niet misbruikt wordt om onszelf te paaien, maar dat het tot troost mag zijn voor aangevochten mensen. Want er wordt hier een woord gebruikt dat duidt aan, en daar hebt u wel eens meer van gehoord, laat ik het zo zeggen. Je hebt wel eens gehoord van die onderscheiding in het Oude Testament van zonden die in onwetendheid gedaan zijn en zonden die willens en wetens, men noemde dat wel, met opgeheven hand gedaan werden. Voor die zonden die willens en wetens bedreven werden, was geen enkel offer. Geen zondoffer en geen schuldoffer. En dat ik daar even dieper op inga, is dit. Is daarom, ik was nog maar betrekkelijk heel jong, toen ik daar vreselijk mee aangevochten ben. Als ik dat dan in de kerk hoorde, of ik hoorde het thuis, die uitdrukking, zonde met opgeheven hand en zonde in onwetendheid. Zonde waar een offer, waar verzoening, waar vergeving voor was. Maar ook zonde waar je nooit geen vergeving meer voor krijgen kon. Zonde die je voor eeuwig buitensloten. En dan zet ik, en ik geloof vast meerdere met mij, dan zat ik te denken, heb ik het nou in onwetendheid gedaan, of heb ik als kind, nee, ik heb het niet, ik weet het toch. Ik weet toch, je weet toch wat je doet. En dat woord afdwaling, dat wil zeggen, ja, naast je doel schieten, hè, tja, onbewust, hè, zonder dat je het zelf vaak beseft. Maar als ik zondig, dan weet ik dat toch. Als ik het niet wist, dan zou ik toch ook niet gevraagd hebben of de Heere mij daarvan verlossen zou. Maar juist omdat ik het weet dat het zonde is, daarom vraag ik om vergeving. En toch doe ik het weer. Ik doe het toch weer. Nou, dan heb je dat met opgeheven hand gedaan. Daar is geen vergeving voor. Nou is het niet zo erg hoor, als een mens een moment in zijn leven denkt, dat kan nooit meer vergeven worden. Ik bedoel, het is niet zo erg als die wanhoop aan zichzelf. Maar toch zijn er ook veel kinderen des Heren die daar hun leven lang mee geplaagd en achtervolgd worden. Omdat ze zo goed weten, ja, dit of dat, dat is niet goed. En toch, telkens struikelen ze in dat kwaad. En dan komt er die vaststelling, of tenminste die voorstelling, jij wist beter. Paulus durft te zeggen, ik dank God dat ik het in onwetendheid gedaan heb. Maar jij weet het. Jij weet dat je dat of dat, toch heb je het gedaan. En zoals er nou in het Oude Testament geen enkel offer bestond voor dat willens en wetens zondigen. Zo is er ook voor jou geen vergeving, geen verzoening. Paulus is gered omdat hij het in onwetendheid deed. Daarom kon hij nog bekeerd worden. Wat zullen wij daar nu van zeggen? Want ik wil trachten daar toch een woord van troost. Een woord van bemoediging. Niet om ons op te wekken tot een compromis met het kwade. Nee, maar een woord van bemoediging, opdat wij niet door de duivel, de hinderaar, de aanklager van de broederen, dat wij niet door die duivel helemaal in zijn macht gehouden worden. En onderdrukt worden. Opdat hij geen heerschappij over ons krijgt. En we onze hoofden uit de gebreken omhoog zouden mogen heffen. Dan moet ik eerst iets zeggen over hoe beschouwt de wet, de Torah, de boeken van Mozes, de Heer zelf. Hoe trekt de Heere God nou die lijnen van afdwaling en of zonde met opgeheven hand. Hoe liggen die lijnen nou? Want je voelt, dat is van het grootste belang. Jij kan iets houden voor de zonde met opgeheven hand, en dat de Heere zegt, nee kind, daar heb ik je toch voor bewaard. Kijk maar in mijn woord. Nou, als je nou in het boek Leviticus verder leest, onder andere in hoofdstuk 6, dan merk je dat bepaalde zonden die wij zouden zien als zonden met opgeheven hand, die je zelf weet en wil, dat die door God worden genoemd afdwalen. Ik noem daar een paar dingetjes uit. Als je wat van je naaste gestolen had, ja, moet je even goed over nadenken. Als je wat gestolen had, als je wat gevonden had en je had het in je zak gestoken en je zei, ik heb niks gevonden. En zo. En als je dan een eed, een mijn eed afgelegd, dat hij er niks van wist.
Nou, dat zijn toch erge dingen.
Kijk, wij kunnen wel begrijpen, als nou bij iemand per ongeluk de bijl van zijn steel afvliegt en iemand wordt dodelijk getroffen, dat zo iemand nog kan vluchten naar een vrijstad. Wij zouden zeggen, nou, die man die... Wij zouden het nog anders bekijken. Wij zouden zeggen, die man hoeft niet naar een vrijstad te vluchten, want daar kan je er niks aan doen. Zo rekende God niet. Maar zelfs de valse eed werd door God opgenomen in op het terrein van de afdwaling. Maar God zei, ook daar in Leviticus 6, als je hart je nou slaat, want de mens kan ook nog in een waan leven dat hij denkt dat hij gelijk heeft, en dat hij in zijn liegen ook nog gelijk heeft, maar als het je nou schuld wordt, persoonlijk jou, beleid je schuld en breng het offer. En het zal u vergeven worden. U voelt aan, zonden die wij al zouden kenschetsen als wetens en leugens. Je doet het toch? Die worden door God op het terrein van de afdwalingen geschikt. Alleen God zegt, ik zeg het nou even heel vrij hoor, als schuld schuld is en wordt voor jou, dan ga je direct naar de priester met het offer en het zal je vergeven worden. Nou. Nou doen we nog een stap verder. Want nou kom je diezelfde gedachte in het, uit het Oude Testament, hè, van vergeeflijke en onvergeeflijke zonde. Zonde waar verzoening voor is en zonde waar geen verzoening voor is. Die kom je in het Oude Testament ook weer tegen. Jezus zegt, alle lasteringen zullen de mensenkinderen vergeven worden. Zelfs de lastering van Gods Zoon. Nou, ze zeggen toch haast erg kan het niet. Het zal de mensen vergeven worden. De lastering van God en van de Zoon. Maar de lastering tegen de Heilige Geest, die zal hem niet vergeven worden, zegt Jezus. Die zal u niet vergeven worden. En Johannes haalt dat in zijn brieven weer op, en je vindt er ook wat van in de Hebreeënbrief. Van dat onmogelijk tot bekering kunnen komen, die het goede woord gesmaakt en de krachten der toekomende eeuw hebben gekend, en die verlicht zijn geweest en die afvallig worden. En Johannes zegt, er is een zonde voor welke gij niet bidden zult. Uiteindelijk is alle ongerechtigheid zonde. Maar we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Maar er is een zonde waarvoor je niet bidden zult. Die niet vergeven wordt. In deze eeuw niet. En in de toekomende eeuw niet. Dus ook in het Nieuwe Testament tref je eigenlijk die onderscheiding aan tussen wat de tekst hier noemt, wanneer een ziel gezondigd zal hebben door afdwaling, en de zonde tegen wat wij noemen licht en beter weten in, met opgeheven hand. Ook het Nieuwe Testament. Maar, laten we nu eens trachten de kern van die onvergeeflijke zonde te noemen. Zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament, want dat is uiteindelijk één lijn. Zonde. Ik heb het genoemd de ruimte. Maar ook de grens van de verzoening en de vergeving. Want er zijn grenzen. Er zijn grenzen. Dat heb ik u genoemd, het Oud en Nieuwe Testament. Jezus, die heeft toen hij op aarde was, de strijd aangebonden tegen de boze geesten die de mensen pijnigden. Je leest van stomme geesten en onreine geesten, verscheurende geesten. En toen kwam hij als de met de Heilige Geest gezalfde, kwam hij ten strijde tegen die boze geesten. Dat deden sommige fariseeën en schriftgeleerden ook. Men noemde dat wel geestuitdrijvers, die met allerlei formules uit de Bijbel in de naam van God trachten die boze geest tot de aftocht te dwingen. En toen werd er een mens tot Jezus gebracht met een stomme geest. Dacht, ja, met een stomme geest. Een man die er droevig aan toe was. En die man werd door Jezus geholpen. In de naam van God. In de gemeenschap met de Heilige Geest maakt de Heer die man beter. Hij zet die boze geest eruit. Dus de scharen dat ziende begonnen God te verheerlijken. En ze zeiden, is deze soms de Christus? De beloofde, wat we hier zien, daar zie je een stomme die God prijst en een schare die aanvankelijk mee begint te prijzen. En dan komen de fariseeërs. En die proberen dat blijde geluid uit te trappen. Dat vuur van de geest. En dan zeggen ze, ik geef het even met mijn woorden vrij vertaald weer. zo'n onreine Jezus. Weet je, hij doet dat door de duivel, door Beelzebul, de overste der duivel. Daar doet hij dat door. Als slangen probeerden ze dat, als het ware, dat vreugdevuur uit te trappen. Maar Jezus had gezegd en heeft gezegd, uit de vrucht, elke boom wordt uit zijn vrucht gekend. Een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, kan toch niet bestaan? Hoe kan dat nou? Hoe kan de duivel te lijf gaan? Voel je de dwaasheid niet, fariseërs? Hier is de vrucht. Daar staat een man die doof en stom was, door een geest bezet, een verkeerde geest. Die staat God te prijzen. Hier staan mensen die door dat wonder overrompeld God de eer geven. En tot de vraag komen, is dat de Christus soms? Dus jullie weten en zien dat het duidelijk is en het bewijs ligt erbij dat Gods geest hier werkzaam is, die op hem rustte. Hij was immers de gezalfde. Hier wordt over de gezalfde priester gesproken. Dat was de afschaduwing. Maar Jezus was de gezalfde bij uitnemendheid. De Messias. De met de geest bedeelde. De geest des Heren, Heren is op mij. En in die geest heeft Jezus dat wonder gedaan. En de vrucht des geestes is blijdschap. Is een wonder. En nou zeggen de fariseërs, het is de duivel. En dan komt de Heer Jezus met dat scherpe brandende woord. Alle zonde wordt de mensen vergeven. Ook de lastering van de Zoon Gods. Maar die de Heilige Geest lastert, dat wil zeggen, die innerlijk overtuigd is dat het anders is. Dat niet de duivel, maar dat de geest op Jezus rust. Dat de geest aan het werk is, die daarvan overtuigd is. En die ondanks die overtuiging openlijk lastert die geest en zegt, dat is de duivel die dat doet. Die mogen sidderen. Dat bedoel, voel je in dat verband. Dat Jezus dan, zoals op een andere plaats, zo blijf dan je zonde. Die blijf je gehouden. Die moet je dan maar zelf dragen. Want als de overtuiging van de Heilige Geest, die zelfs in je is, gelasterd wordt voor een duivelswerk, dan is de grens bereikt. Dan is de grens bereikt. Daar is niks meer aan te doen. Daar zal ook nooit geen begeerte zijn in zo'n mens, dat er wat aan gedaan wordt. Die zal nooit vragen, wilt u al mijn misdaden vergeven? Wilt u ook vergeven mijn zondigen tegen de Heilige Geest? Want uiteindelijk is alle zonde ook een zondige tegen de Heilige Geest. Paulus schrijft aan de kinderen des Heren. Blus de geest niet uit door welke gij verzegeld zijt. Bedroef de Heilige Geest Gods niet. Zo is er op allerlei mogelijkheden, allerlei wegen sprake van een bedroeven en een zondige tegen de Heilige Geest. Maar de zonde tegen de Heilige Geest, dat is met eerbied gesproken. Terwijl je het weet, de Heilige Geest vlak in zijn gezicht spuwen en zeggen, dat is de duivel. Het is de duivel die dat doet. Kijk, en dat is in het Nieuwe Testament een korte samenvatting van de zonde, waar geen verzoening en waar geen vergeving voor is. Als er nu iemand is die daarmee aangevochten wordt, dan zou ik u kunnen zeggen, dan is het feit dat u erdoor aangevochten wordt, het bewijs al dat u die zonde niet gedaan hebt. Want die zonde doet, wordt niet aangevochten. Heeft geen enkel belang meer bij vergeving. Is harder dan de hardste steen. Die zal eeuwig de drie enige God lasteren en vervloeken. Kijk, en bij alle ernst is dat dan toch ook de troost voor aangevochtenen. Dat de Heere de afdwalingen zo ruim neemt, dat waar wij vaak zeggen, ja kom nou, dat heb je niet per ongeluk gedaan. Je had er niet per ongeluk bij je buurman dit, of je doet toch niet per ongeluk een mijneet. Dat weet je toch, als je voor de rechter staat, dat is toch zomaar niet wat. En zo zou ik honderden dingen kunnen noemen. Dat wij zeggen, nou hoor eens dat, nee. En dan zegt God, kom met het offer bij de priester. En ik zal het je vergeven. Maar je moet wel die zonde beleiden, zegt de Heer. Het moet geen vormendienst zijn. Oh ja, heb ik soms wat gedaan. Nee. Nee, dat is huichelarij. Maar zondaar. Misschien weet niemand het wel. Iedereen is weer naar huis gegaan na de rechtspraak, hè? Je hebt er een treffend beeld van bij David. Waarom kan die profeet niet? Of waarom zou je zeggen, was David niet gelijk met een offer bij de hand, toen hij dat gedaan had? Wist hij het dan niet? Ik geloof zeker dat David wel geweten heeft dat het verkeerd is wat hij deed. Hij probeert, tuurlijk. Toch zijn hele denkniveau was van die aard. Hoe kom ik er onderuit? Jongen, dat is toch wat. Als dat uitkomt, dat ik die man zijn vrouw genomen heb. Daar was heel zijn denken mee bezig. En ja, het kan best zijn, er ging een jaar overheen ongeveer, dat hij er wel eens aan gedacht heeft. Maar Verder kwam het niet. Nou kun je zeggen, ja, die man had dit moeten doen en dat moeten doen. Ja, maar als schuld geen schuld is. Het is moeilijk hoor, ik weet het. Het is erg moeilijk om daar nou een lijn in te trekken. Maar als schuld nou geen schuld is. Het is net alsof de Heer zeggen wil, ja. Ja, dan hoef je voor mij niet te komen. Als het alleen maar daarom gaat dat je zo benauwd bent dat het uitkomt. He, en dat die zal dit zeggen, ik weet wel, het is allemaal erg, maar daar gaat het niet om. Maar, nou kwam Nathan, en die kwam hem aanwijzen, en God was erbij, en toen werd schuld, schuld. Toen ging die zingen, gena, o God, gena. Ja. En dan sluit die psalm met dat versje van, dan vindt geen onze offerande lust, waarmee we u naar het heilig recht vereren. Dan zal het altaar de varre van gans verteren. Dan wordt het vuur daarop nooit uitgeblust. Wanneer niet? Als het hart verslagen wordt. En als de geest neergedrukt wordt, omdat ik tegen hem zo gruwelijk heb misdreven. Voel je hoe zuiver dat allemaal is? Dan mag het brandoffer al, of het zondoffer ook roken. Maar geen potje ervan maken. Ach, wat is dat dan zuiver goddelijk en troostelijk. Want Jezus heeft toch voor zo'n bende oproer. Traagjes, ik weet wel, heeft hij gezegd, Vader, vergeef het ze weten niet wat ze doen. Of dat die fariseeërs er ook bij geweest zijn, misschien niet die al de zonde tegen de Heilige Geest bedreven had. Die wisten het dan wel. Maar in het algemeen gesproken. En Stefanus, die werd door de Hoge Raad veroordeeld. Je zou zeggen, nou, hij zegt tegen ze, gij die de wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vader als u ook gij. En toch kon die niet vaststellen, dat die Hoge Raad de zonde tegen de Heilige Geest, waarvoor niet gebeten zou worden, dat ze die bedreven hadden. Dat kon hij niet. Want hij bidt als Jezus. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Ja. Dat is de troost. Voor de aangevochtenen. Die misschien in een donkere put soms dreigen te verzinken. Ik heb tegen licht en beter weten in als kind of als jongen of als man of vrouw heb ik toch gedaan wat ik wist dat ik niet doen mocht. God zegt, ach, kwaling, daar is een offer voor, want mijn bloed reinigt van alle zonde. God geef ons de troost daarvan. Nou nog heel even. Het gaat hier over de priester. De hoge priester. Aangeduid met de priester die gezalfd is. In het oorspronkelijk komt dat woord ook weer voor waar dat woord Messias vandaan komt, gezalfde. Als nou zo'n priester gezondigd zal hebben, ja misschien weten de mensen het niet. Nee, misschien weet hij het zelf ook niet. Kan dat? Ja, dat kan. Zullen we niet weten. Maar die priester, ja, daar begint het mee. De hoge priester, de gezalfde ambtsdrager. Hij was ergens de tussenpersoon. Hij was ergens de uitbeelder, maar ook de uitbeelding van de middelaar. Van het evangelie. Wat is het juist voor die hoogpriester toch gevaarlijk in de heilige dienst? Gevaarlijk? Ja. Waarom? Hij raakt eraan gewend. Ik hoop dat Plantinga opmerkt, dit stukje is een troost voor ouderlingen, diaken en dominees. Er zit wel wat in, het gaat hier even over de ambtsdrager. Hij raakt eraan gewend. Gewend. Even op het Oude Testament gezien. Aan dat dagelijkse ritueel, ceremonieel. Hij raakt eraan gewend aan die speciale kleding die voor de speciale gelegenheden bestemd was. Nou, gauw mijn andere broek kan trekken. Gauw mijn andere jas kan trekken, weet je wel. Nou is dat voor ons niet zo erg hoor, daar gaat het niet om. Maar bij die hoge priester was dat allemaal uitbeelding van de Heere. Van de middelaar. En dan zeg je wel eens, een mens raakt overal aan gewend. En zo is het ook. Vandaar dat uit Duitsland afkomstige spreekwoord kan ook een prediker zalig worden. Het kan gedegradeerd worden, het werkt tot routine. Het kan, ja, 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 mijn oud-oom die studeerde, zogenaamd studeerde ook bij dominee Kersten vroeger, en dan zie je, dat dringt ook in alles door, maar hij moest altijd meer in de tuin werken dan studeren, en dan kwam er natuurlijk veel visite en zo, en dan kwam er niet zoveel van, nou Jan, ga jij maar in de tuin of paard, pas, weet ik wat allemaal. Maar dan s'avonds, dan mocht oud-oom Jan mee als hij ergens ging preken. Dan dacht hij, ja, hoe zou hij dat toch doen? Ach, Jantje, we zullen nog maar zijn oude knol van stal halen. Het was dan een preek die misschien al 5 of 10 keer hier en daar in de landen afgedraaid was. Daarom moet je van al die godzaligheid die mensen menen te zien en te hebben, dan moet je altijd doorheen proberen te kijken. Maar dat bedoel ik nou, hè. Hoe gauw kon nou zo'n hoge priester gewoon raken aan de dingen? Of dat hij zo bezig was met al die deeltjes die hem toekwamen, want ja, hij kon er ook een goed leven bij hebben natuurlijk, als de mensen offers kwamen brengen, dat stuk was voor hem en dat was voor hem, en weet ik wat er allemaal gebracht moest worden, de tienden enzovoorts. En kan ook een zonde, een verborgen zonde tegen een of ander gebod zijn geweest, dat kan natuurlijk ook. Maar ik wil het hier samentrekken op, je zou zeggen, dat lage niveau. Waar de priester staat of staan kan en wat nog verder afzakt. Voor de eerste keer, de tweede keer, oh. Lees dan maar eens toen Luther voor het eerst de mis bediende of toen hij gewijd werd. Wat ging er door hem heen? Nou, zo kun je je voorstellen dat die voorname functie of ambt van hoge priester, dat dat wat te betekenen had. Maar als je het 1 jaar bent en 2 jaar en 10 jaar, 20 jaar. Om er dan nog bij te zijn. Uit de kerkgeschiedenis leest, dan moet je wel eens lachen. Want er komen van die eigenaardige staaltjes in voor. Uit de notulen van lang geleden tijden, weet je wel, uit de reformatietijd en daarna. Dan lees je bijvoorbeeld van een dominee, die moest onder druk gezet worden, want die had 30 preken, een ander had er nog minder. Was er één bij, die had er geloof ik 12 of 7, ik weet niet precies. Die had hij dan gemaakt, zo gezegd. En dan begon hij bij preek 1, en als hij dan 30 had, dan begon hij weer bij 1. Dan keerde hij het stapeltje om. En de mensen die, ja, die begonnen daarover te kermen. En... Nou, ik geloof dat die van die 30 preken, die man, dat die toch nog niet gestraft werd. Maar de mensen werden onder handen genomen dat ze wat beter moesten luisteren. Want dat er wel aanleiding toe was dat hij dat aantal preken afdraaide altijd, hè. Maar ik bedoel, dan kom je zulke staafjes tegen, een ander die steeds onder curatelen gezet moest worden, omdat hij een gevecht had geleverd in de kroeg, in niet heel nuchtere toestand. Nee, als je de kerkgeschiedenis leest, de kleine kerkgeschiedenissen, er is al wat afgespeeld. Maar het is verschrikkelijk. Kijk, wij lachen er eens om, maar als ik nou in het licht ziet van de bedienaar van het heiligdom, dat hemelse heiligdom, dan is het verschrikkelijk. Nou, zo kon het nou zo gauw met die priester ook gaan. Die hoge priester. Even dit, even dat, in de heilige dienst des Heren. Die hoge priester had geen ziekenbezoek of huilbezoek, dat had je toen in die zin niet, hè. Maar ik bedoel, als er iemand bij kwam om een offer, nou wat ziet hij al graag. Ik wil ook graag naar huis, bijvoorbeeld, hè. Is dat nou dienen? En die zonen van Eli, die maakten het nog veel vreselijker. Die allemaal van boze stukken. Die trokken de stukken die voor de Heere bestemd waren, bij wijze van spreken, met de tangen uit de potten om zelf op te eten. Of ze zeiden, wat, geef het ons niet, dan zullen we het je leren. En dan sloegen ze erop. Dat is helemaal vreselijk. Maar laten we dan dat uiterste niet nemen. Maar Aaron bijvoorbeeld, en zijn geslacht. Zouden die nou hun hand rein uit hun boezem kunnen trekken en zeggen, ik ben rein van overtredingen? En je zou zeggen, in het Oude Testament kwam het er nog meer op aan als in het Nieuwe Testament. Weet je waarom? In die zin dan, hoor. Zoals ik al zei, die hoge priester, die moest als het ware een schilderij zijn, want hij wees heen naar de Heer Jezus. Die kleuren van zijn gewaden, die stenen, die borstplaat, hè, die reine hoed op zijn hoofd, hè, alles wees heen, alles wat hij moest doen, naar de Christus. Als het dus niet klopte, dan werd iedereen eigenlijk misleid. Nou kun je zeggen, ja jongens, het was niet zo'n aangenaam huisbezoek of... Ja, je kunt met een beetje een rood gezicht in je auto zitten, denk je, ja jongen. Had het beter over wat anders kunnen praten. Maar ja, och. Ja. Maar nou die hoge priester... Dat heiligdom dat toen recht van bestaan had, omdat het naar Christus week. Nou, die priester, die heeft door afdwaling van enige geboden, staat er, dat niet zou gedaan worden. Maar zie dat hier zo breed mogelijk. Zie dat hier in de vorm van een, het hoeft niet direct iets te zijn van een, aanwijsbare zaak. Hey, de hoge priester hebt gestolen. Hey, dit. Maar de liefde. God lief te hebben. En de naaste. Als zichzelf. Datgene waaraan zijn leven moet beantwoorden. Nou, misschien dat hij wel een heel jaar zomaar doorsukkelt. En hij doet trouw zijn werk. En er kan niemand wat van zeggen. Maar op een gegeven moment vind je hem, ja, op zijn knieën of met zijn hoofd voorover in het stof. Die man die altijd die zegen, die aaronitische zegen uitspreekt, blijkt of die uitgezegend is. Daar krijgt hij me toch opeens een indruk. Op welk niveau zijn dienst nou staat. Hij staat, zo moet je het eigenlijk zeggen. Terwijl hij in zo'n hoge dienst staat. En dan ziet de man enkel schuld en enkel zonde. Hij bemerkt het. Hij wordt het opeens gewaar. Nou, dan heb je geen armer en armzaliger mens dan die hoge priester. Die mooie man, tenminste zo mooi aangekleed. Dan zingt hij. Ai, matig uw kastijden. Sla mij met medelijden gelijk een vader doet. Vergeef me al mijn zonde, die uw hoogheid schonden. Ja, zo opeens. Nee, hij wordt niet door de tempelpolitie bij zijn kraag gepakt, dat hoeft geen eens. Niemand weet het toch, niemand ziet het. Dat hij er zo ver vandaan is. Dat hij zo geesteloos op pad gaat, die ouderling, die diaken, die dominee, wie ziet dat? Ja, je mag zeggen, ik vond er niet veel aan. Maar soms wordt er nog aardig over en weer gepraat, ook over geestelijke zaken. En wat kan er dan opeens gemerkt worden? O Heere God, waar zijn we toch mee bezig? Wie ben ik? Kijk, hier in het Oude Testament begon het bij de hoge priester, want hij was de vertegenwoordiger van God, tussen God en het volk. Hij moest die verzoeningsdienst, moest hij waarnemen. En dan in de eerste plaats moet deze man dan voor zichzelf dat zondoffer gaan brengen. En daar zit nog wel iets in, maar dat bewaren we voor de volgende keer. Over dat ritueel, want het is weer anders als bij het brandoffer. Maar het heeft toch wel een diepzinnige betekenis. Ook voor ons tot een levende troost. Dat God nou al die overtredingen uitdelgt als een nevel. En ze niet meer gedenkt. Toen van de hoge priester. Nou, van een kerkraad. En gelukkig, de gemeente staat er ook nog achter. En de koning en de gewone man, zomaar het individu op zich. Zodat aan het eind blijkt de waarheid dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Amen.